Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Dubbelspel, de podcast van Tennis en Padel Vlaanderen. We zijn toe aan jaargang 2, aflevering 3. En we zijn in Duinbergen, te gast bij TC Duinbergen, waarvoor dank uiteraard. En wie kijkt ziet op de achtergrond ook gravel, want joepie, het gravelseizoen komt eraan. Twee gasten alweer, zoals altijd. En in vergelijking met de vorige aflevering met Tom van Hout en Tom van Laren, Admiral Freebie, is hij een jaartje ouder geworden. Philippe de Wolf, gefeliciteerd.
Dank om mij daaraan te herinneren.
Hoeveel staan erop?
52.
52, ja. Dat is nog piepjong. En Joris Deloren, hartelijk welkom. We kijken er naar uit om met jou dit uur, anderhalf uur vol te praten. Jij volgende maand een jaartje ouder?
Klopt, 21 april.
21 april. En wat komt er dan op de teller?
31.
31. Oké. Okay. Kijk je er naar uit?
Ja. Altijd leuk, zeker, om een jaartje ouder te zijn. Een jaartje wijzer.
Ja, jaartje ouder, jaartje wijzer. Kijkt een tennisser er naar uit, dat jaartje erbij?
Goh ja. Ik moet zeggen, ik voel me geen 31. Ik voel me nog redelijk jong in the mind. Misschien... lichamelijk een beetje minder, maar ja, ik ben er wel nog altijd klaar voor.
Philippe, moeten wij, als we Joris Deloren te gast hebben, moeten we dan beginnen met de vraag van hoe gaat het eigenlijk met Joris?
Dat is een belangrijke vraag, denk ik, in de carrière en het leven van Joris. Iemand die heel veel blessurelast heeft gekend. Ik weet nog dat ik rond 2010 met Thierry van Kleinput op de Australian Open zat. En we waren aan het praten over het Belgische tennis. Dat we dat ze in de opleiding wel altijd zorg draagden dat al die Belgische tenners er goede handen hadden, goede techniek, goed benenspel, dat het allemaal goed verzorgd was. Maar dat er geen fysiek sterke atleten waren. We kwamen toen van de periode van de Rochussen. Olivier Rochus, Christophe Rochus, Xavier Malisse, ook geen beer, zal ik zeggen. Steve Darcy, David Goffin kwam aankloppen. Kimmer Koppiaans was toen...
allemaal lichtgewichten.
Allemaal lichtgewichten. Mm-hmm. En toen zeiden we, Thierry en ik, ja maar, Joris Deloren. Eindelijk hebben we eens in België een beer, een geweldig atleet. En het is dan wel een beetje ironisch dat die geweldige atleet zoveel blessurelast heeft gekend in zijn carrière.
We gaan het er uiteraard over hebben. Maar om te beginnen, ja, Joris, hoe gaat het met jou? Want we nemen deze podcast op vroeg in de namiddag. Maar je hebt wel een paar uur training er al op zitten, hè?
Ja, ik heb al deze ochtend wel conditie gedaan en net getraind met Niels de Sein. Maar het is een beetje omdat mijn dochter ziek is en ik moet straks naar huis voor het dochtertje. En dan daarmee dat ik het een beetje vroeger plan. Normaal gezien plan ik dat een beetje eerst tennis, dan conditie. Maar nu, door de omstandigheden, lukt dat niet. Maar hoe gaat het? Ik heb eigenlijk wel een redelijk moeilijk start van het jaar gekend. Ik ben heel de pre-season ook ziek geweest eigenlijk. 3 weken samen met mijn dochter en mijn vriendin. Dus heb ik eigenlijk geen pre-season gehad. Ik ben eigenlijk rechtstreeks naar Hongkong vertrokken zonder voorbereiding. Dus dat was allemaal wel anders dan hoe ik het jaar voordien had meegemaakt. En waar ik eigenlijk fysiek enorm sterk stond. Dus dat was een serieus verschil, want dat voel je wel. Als je direct tegen gasten komen die echt wel de voorbereiding gehad hebben. En dan heb ik eigenlijk wel, naarmate de weken vorderden, heb ik wel terug mijn niveau gevonden. Beter gespeeld, heel goed gespeeld in Lille. En dan eigenlijk niet kunnen doorzetten, omdat ik een ingeroeide nagel had. Tijdens Lille en daar nu 3 weken mee gesukkeld heb. En nu is het terug mijn eerste week dat ik wel terug bezig ben.
Je hebt het over Lille. Een fantastisch toernooi gespeeld daar. Hè? En dan in de finale, het had ook de andere kant uitgekund. Ja. Maar ja, in die tiebreak ga je dan tegen Rinderknecht. Ja, net niet, hè?
Ja. Ja, het was een ongelooflijke week. Hè. Tegen enorm goede spelers gespeeld. Elke match eigenlijk. Het was echt een toernooi met heel hoog niveau, vond ik. Voor een challenger. En inderdaad, tegen Rinderknecht. Op zo'n tiebreak, dat wordt gespeeld op 1 punt. Het was enorm spannend. Maar ik was wel enorm tevreden met de manier hoe ik dat toernooi heb kunnen aanpakken. En net als ik zei, met mijn teen eigenlijk ook wel heel veel last had, maar toch heb kunnen doorzetten. Dus dat was niet evident, maar wel denk ik wel mijn beste niveau gevonden sinds het jaar voordien. Dus daar was ik wel blij mee.
Jij gezien, Filip?
Ja, maar ik wil nog even terugkomen op die voorbereiding van Joris in de winter. Want ik heb zijn wedstrijd gezien op de Australian Open. Kwalificatiewedstrijd tegen Zizou Bergs. En toen was je niet klaar. Hè? De eerste set speelde je nog behoorlijk, maar daarna ging het bergaf. Mm. En dan enkele weken later speel je opnieuw tegen Zizou in Lille. Mm. En dan klop je hem.
Ja.
En dan zag je al dat verschil. Je bent nu op een leeftijd, je hebt een zekere ervaring. Zeg jij na zo'n voorbereiding, het komt wel goed. Ik heb gewoon enkele maanden training nodig, enkele weken training nodig. Mm. En dan raak ik wel op niveau.
Ja, sowieso. Ook een beetje in samenspraak dan met de conditie, met conditietrainer Louis Kant. We weten wel van, dat is een beetje jammer dat die precies niet gebeurd is, maar we weten ook dat gewoon een beetje opschuift. Het is natuurlijk jammer, omdat dan inderdaad Australië open is, die redelijk snel komt. Dus je gaat er eigenlijk naartoe niet echt goed voorbereid. Maar ergens in het achterhoofd, zoals dat je zegt, ik ben ook geen 21 meer, dus ik weet wel hoe dat mijn lichaam nu werkt. En ik wist ook dat er uiteindelijk gebeurd is, dat ik dan wel klaar geraak eigenlijk een paar maanden later.
Mm-hmm. Wat is dat eigenlijk met die Arthur Hinderknecht? Is dat een soort van angstgegner voor jou? Want ik heb het even opgezocht, vorig jaar 3 keer tegen hem gespeeld, 3 keer ga je onderuit.
Ja. En ik heb er tegen gespeeld in de finale in Zug. Verlies ik ook in 3 sets. En dan heb ik er Interclub tegen gespeeld binnen. En dan nu weer. Ja, wat is dat met zijn spel? Ik denk, die serveert gewoon ongelooflijk sterk, vind ik. Heel moeilijk te lezen. Staat op een plaats eigenlijk waar je denkt dat hij de hoeken niet zal raken, maar hij raakt ze toch. En van achter speelt op zich wel soms agressief, soms passief. Maar goed, ik vond dat ik er in Lille echt wel enorm dichtbij zat. En misschien ook wel op een bepaald punt wel de bovenhand had, ook in de rallies. En hij saved hem eigenlijk, want hij saved hem in Zug ook, vond ik, echt wel met zijn opslag. En als eenmaal als ik echt in die rally kom, dan had ik echt wel de bovenhand, had ik meer kans. Maar het is binnen op hardcourt. Dat is ook zijn favoriete ondergrond, denk ik dan. Na gras misschien, maar...
En zoals je zegt, een tiebreak, ja. Een beetje loterij, hè?
Het kan alle kanten op, hè. Ik heb er die week hoeveel gespeeld? Ik zou even moeten tellen, maar... 1 tegen Zizou, 2 tegen... Wel een stuk of 4, 5 zeker.
Ik ga jou verder helpen. Dit jaar heb je al 12 tiebreaks gespeeld. Ah, okay. Dat is eigenlijk vrij veel, hè.
Het is al opgezocht geweest. dat is veel, ja.
En is de opvolger van John Isner.
Ja, dat is veel. En hoeveel heb ik er gewonnen?
Dat heb ik nu niet opgezocht. maar je klom bijvoorbeeld ook een Kyle Edmund, een man die ook ooit nog het toernooi van Antwerpen heeft gewonnen. Dus met andere woorden, op dat challenger-niveau, je had het er al over, dat niveau is fenomenaal gestegen. Hè?
Ja, die concurrentie is alleen maar omhoog gegaan. Hè. Dat is niet te geloven hoeveel goede spelers dat er zijn. Als ik mag teruggaan naar mijn tijd, toen waren er...
Was jij de enige goede speler?
Nee, zeker niet. Maar dan waren er 150, 200 die goed kunnen tennissen. Maar ik denk dat je nu naar 500, 600, 700 goede spelers
bent. Het niveau is enorm naar boven gegaan. Hè. Iedereen die nu aan het toernooi begint, kan eigenlijk toernooi winnen. Ik denk inderdaad dat je echt teruggaat in een tijd dan, als je reekshoofd was, dan wist je eigenlijk al van tot aan kwart moet het wel te doen zijn. Maar nu, zoals hij zegt, de eerste ronde Kyle, dan de tweede ronde Kukushkin in Engeland bijvoorbeeld.
Het zijn allemaal mannen die in de top 30 gaan staan.
Dat zijn mannen die je eigenlijk in een halve finale vroeger tegenkwam. En nu eigenlijk altijd kunt tegenkomen. Hè. Maar langs de andere kant is het ook een uitdaging. Hè. En ook voor mezelf dan zijn er wel matchen die je nodig hebt. Ik had ze sowieso nodig om dan terug eigenlijk wel mijn niveau te vinden. Dat helpt wel, vind ik, tegen goede mannen te spelen.
En je hebt dit jaar, tot en met Rijssel, 7 toernooien gespeeld, als ik het goed heb. Was het ook, die ingegroeide nagel, maar was het ook dan het moment om eens even op adem te komen? Want dat is intens.
Ja, wel sowieso. Hè. Maar het is zeker niet makkelijk. Als je weinig matchen hebt gehad en dan... En dan direct tegen die kleppers. En dan een paar keer eerste ronde vertrouwen zakt. het is super moeilijk. Hè. Dus je moet eigenlijk elke week ervan uitgaan dat je het toernooi kan winnen. En ik had die mentaliteit wel een beetje zo, 1 week, 2 weken voor Lille had ik dat wel, van oké, kom aan, gewoon blijven gaan elke week. En dan loont het wel op een duur.
Je stond vorig jaar 150ste even.
Op het einde van het jaar.
Ja, en nu ben je terug een beetje weggezakt naar 180. Hoe bekijk jij dat?
Ja, langs de ene kant is dat wel een beetje ambetant soms als je die punten dan verliest. Nu ook gewoon omdat ik niet heb gespeeld dan. Maar dat is ook weer een beetje hetzelfde. Langs de andere kant weet je wel van oké, als ik goed speel of als ik me goed voel, dan komen die punten en die resultaten er uiteindelijk wel. En dan zie je dat ook op de ranking. Ik stond denk ik voor Lille terug 220 of zo, of 230 bijna. Maar ik ben wel blij dat ik nu terug binnen die top 200 sta.
Ja, je zit zo close bij die doorbraak, die deur richting top 100. Dat is zo dicht en dan enkele weken dat het minder gaat of een ingegroeide teennagel en hup.
Ja, en je zakt weer terug. Ja, het is... en dan hebben we terug veel, of ja, het waren nog redelijk wat puntjes nodig om tegen die 100 te geraken. Dus de resultaten moeten er sowieso wel zijn.
Hmm. En kies je ook toernooien nu om zo snel mogelijk die puntjes te vergaren?
Nee, eigenlijk baseer ik mijn toernooien niet echt om veel punten te halen. Ik ga eigenlijk gewoon waar ik zin heb om naartoe te gaan.
Omdat er ook vaak spelers zijn die kijken, oké, we hebben daar een exotische challenger, maar het gros van de spelers gaat de andere kant van de wereld uit, omdat het makkelijker is. En zij zeggen dan, nee, ik ga naar het exotische toernooi, omdat daar de tegenstand een pak minder is. Dus oké, ik ga mijn kans daar wagen. Maar daar hou jij je niet mee bezig.
Ik heb eigenlijk nooit zo mijn toernooien gekozen, eigenlijk. Soms weet je wel van, stel nu voor dat er 4-3 challengers op gravel zijn en 1 op hardcourt. Ja, dan weet je dat die hardcourt super sterk gaat zijn. Dus je weet dat gewoon, maar het is niet dat ik de lijsten afga van, wie gaat er daar naartoe en wie gaat er daar naartoe. Want uiteindelijk kunt van iedereen verliezen, maar je kunt ook van iedereen winnen. Dus ik ben er niet mee bezig.
Mm-hmm. Je speelt wel ook niet heel veel kwalificaties van de ATP
toernooi. Nee, inderdaad. Dat heb ik wel voorgenomen om dit jaar meer te gaan doen. Ik denk vorig jaar, omdat ik dan ook voor het begin van het jaar wel wat uit ben geweest en ik wou eigenlijk wel gewoon zoveel mogelijk matchen hebben, op die challengers geraken en zoveel mogelijk resultaten halen, veel matchen spelen. En denk op ATP-niveau dat het niveau daar misschien toch nog iets anders is, zeker de hoofdtabel. Ik hoop wel van dit jaar er een aantal tussen te plannen.
Mm-hmm. Gaan we eens even terug in de tijd. En ik heb het daarnet nog eens aan Philippe laten zien, hij wist het. En jij weet het ook, ongetwijfeld, want je wordt er wel af en toe mee geconfronteerd. Ja. Voilà, het filmpje van de 10-jarige Joris Delore. Word je er nog vaak mee geconfronteerd? Zeg zelf nog eens, wat heb je toen verteld? Het was tegen Vincent de Dekker?
Ja, dat was Vincent de Dekker. Dat was toen mijn trainer in Brugge. Maar ik word er eigenlijk nu, moet zeggen, de laatste tijd niet meer veel aan herinnerd.
Ah, wacht man.
We zullen het terug lanceren.
Wat ik allemaal heb gezegd toen, dat was... was dat weer al zeg. Dat was, ik ben Joris zeker. Ik ben Joris. En dan zegt hij, wat wil je later worden? Top 5. En dan top 5 van België, van de wereld. En dan zeg ik van de wereld. Maar ja, het is zo'n hilarisch filmpje. Het grappige is ook dat in die periode, dat toen echt met alle vrienden waren en zo. Wie zat er daar allemaal bij? Jeroen van Nesten, Janis Baltogianis. Dus dat was wel een leuke periode. Maar wel een feit dat filmpje me wel achtervolgd heeft.
Ja, ja. Maar eigenlijk, als je dan de eerste stappen in de internationale carrière bekijkt, niks stond eigenlijk in de weg om het waar te maken. Hè? Mm. Nee, want bij de junioren...
Heb ik het gehaald, hè.
Vier in de wereld. En ik heb het opgezocht. Je klopt daar onder andere een Dominique Thiem. Je klopt daar Per, de Fransman. Een Carballes Baena. Allemaal mannen die het gemaakt hebben en die stevig in de top 100 hebben gestaan. En ja... We hadden het er net over, 180 nu. Maar het had helemaal anders kunnen zijn als de hele waslijst van blessures er niet was geweest.
Ja, zoals ik al zei, dat verhaal met Thierry van Klimpert. We waren heel blij dat we eindelijk eens iemand hadden die misschien wel 5 sets tegen Rafael Nadal kon spelen op Roland Garros. Iemand die de gabarie had, de kracht, de opslag. Iemand die een moderne tennisser was. En ja, dat is dan jammer genoeg niet helemaal eruit gekomen, zal ik zeggen, door het toedoen van het lichaam. Maar het is nog niet te laat, Joris.
Zeker niet.
Je bent nog jong van geest. En...
Mm-hmm. Ja, sowieso.
Nee, absoluut niet te laat. Het viel mij op, de ATP heeft er zelfs een artikel over gemaakt, hè, over al jouw blessures.
Ja, ik denk dat dat toen na mijn eerste Challenger-toernooi-winst was in Oiras. Daar hebben ze daar inderdaad een artikel over geschreven. Ja, het komt altijd een beetje terug, hè, hoe dat komt of... Of dan inderdaad na die finale winst daar rafelen ze het altijd een beetje op. Van
nee, maar ik vond het wel heel mooi, want het was vooral een verhaal van ongelooflijk veel doorzettingsvermogen.
Mm, ja.
Het was zo niet van, allee, de sukkelaar. Nee, het was van, hij vecht elke keer wel opnieuw. Hij vindt zijn weg wel weer. Dat vond ik het mooie.
Ja, ik denk dat 9 van de 10 spelers die in Joris in geval zouden zijn, dat die al gestopt waren met tennis. En ik zou al lang gestopt zijn met tennis. Mm. Dus respect voor je wilskracht.
Ja. Ik heb er ook aan gedacht, maar we zijn er nog altijd.
Nee, maar mee, dat serieus? Heb je er...
ik denk dat...
Som het zelf nog maar op. Ik ga het niet doen voor jou, maar zeg eens waar allemaal het fout is gegaan in dat hele lichaam, dat sterke lichaam.
Ja, waar is het fout gegaan? Hè? Ik denk dat ik 20 of 21 was en toen stond ik eigenlijk... Wat zal het zijn? 170 stond ik toen. Ik weet nog dat ik toen met Fred Hemmens aan het werken was. Stond ik 170, speelde ik 3 sets tegen Frits in Antwerpen daar. Dat was echt eigenlijk een goede periode. En dan is het begonnen. Hè. Dan was de grootste was, toen was mijn elleboog. Hetgene dat mij eigenlijk het langste buiten strijd hield. Want dat is altijd een proces. Eerst proberen zonder iets qua ingreep te doen. Maar dan ben je al 6-7 maanden ver. Dan doe je effectief in alles geprobeerd hebben een ingreep. En dan moest daar af en toe revalidatie. Dus dat was 1,5 jaar dat je eigenlijk buiten strijd bent. Dat is een beetje wat Kimmer nu heeft aan zijn elleboog. Niet helemaal hetzelfde, maar wel gelijkaardig. En dan, om het even op te sommen, 2 keer de linkerknie. Hetzelfde, dat was eigenlijk niet super lang, maar je zit toch buiten strijd. Even denken.
De lijst is zo lang.
Zeg het als ik moet helpen, want ik heb het opgeschreven.
Het zijn er 7, hè? Of 8 zelf, nee. Dan de kleinere was mijn rechterhand, karpelbos, mijn linkerpols. Dat was eigenlijk allemaal in voorbereiding. Eigenlijk altijd ene klaar, ander weer opnieuw. En dan heb ik eigenlijk wel een serieus tijdens ook conditietraining eigenlijk mijn... teen overstrekt, waardoor mijn sesamoidbeentje gebroken was. Dan moest ik naar een Engelse dokter gaan, James Calder, die eigenlijk voor een heel grote voetbalploeg werkt. Ik weet niet meer welke ploeg eigenlijk. Ook lang mee gesukkeld. Die heeft mij dan uiteindelijk geopereerd. En dan het meest recent is dan mijn linkerheup geweest, eind 2020. En dat was samen met de elleboog, de 2 grootste, zal het zo zeggen.
En dan dus gedurende 7 jaar elk jaar een operatie.
Ja. Dan tussendoor nog eens een hanging drop gedaan. Kunnen jullie dat kent?
Een wat? Een
hanging drop.
Een hanging drop. Nee.
Dat is eigenlijk... ik zat met mijn nek. En dat zijn die twee werveltjes hier, die te dicht op elkaar zitten. En moet eigenlijk... dus, om dat nu even te vertellen, moet je eigenlijk bij de chirurg gaan zitten op een stoel. En zo je hoofd naar beneden doen, dat dat plaats maakt. En dan gaan ze er met een spuit in. Spuiten ziet zin. En daar ben ik echt op zoveel gewoon flauw gevallen. Maar dat is er ook nog tussen gekomen. Dus ja, inderdaad. Dus elk jaar één bijna.
Ja.
Heb jij een abonnement in een ziekenhuis?
Nee, maar elke keer...
Operatie gratis.
Elke keer als ik bij een orthopedist kom... En dan staat natuurlijk die lijst open. Dan is het altijd van, oei, toch al veel gepasseerd hier. En het is een feit. Hè. Het is heel jammer. En ja, ik wil me er ook... Allee, het is niet dat ik daar excuses of zoiets in zoek. Want je hebt dat niet in de hand natuurlijk. Hè.
Heb jij ooit bovennatuurlijke krachten gesmeekt om je lichaam...
Ik ben wel iemand geweest die altijd wel zijn lichaam verzorgd heeft. En alleen niet... Ik bedoel, altijd wel cooling down, al die dingen, supplementen en zo. En altijd wel verzorgd eigenlijk. Dus van waar dat komt, heb ik me heel vaak de vraag gesteld.
Heb je bij de jeugd last gehad?
Nee, eigenlijk bitter weinig. Het is eigenlijk eens dat één begon en dan was het gewoon aan de lopende band bijna.
Ja.
Zoals hij zegt. Maar nu, sinds na de heup, een paar kleine akkefietjes. Zoals zo meteen mijn pink ook. Maar voor de rest.
Ja.
Zijn we fysiek eigenlijk wel. Of ik voel,
ja,
voel
ja,
me.
Ja, voilà.
Ik voel me eigenlijk wel fitter als zoveel jaar terug, om het zo te zeggen. Ja.
Mm-hmm. Maar Philippe zei daarnet van, ja, ik zou al lang gestopt zijn.
Mm.
En jij zei heel even, ja, ik heb er ook wel eens even aan gedacht.
Ja, natuurlijk. Ja, ook alles wat erbij komt, geen inkomsten. Het moet alles blijven betalen, dus je verliest gewoon geld. Hè. En het is niet dat ik stil zat, dus ik bleef wel die conditie onderhouden. Niet elke dag natuurlijk, maar bedoel, ik heb ook wel een keer 3 maanden dat ik zeg van, hey, mannetjes, nu is het gedaan. Ja. Want ik bleef al, ik probeerde wel fit te blijven om zo snel mogelijk terug te komen dan. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht van, is het wel nog de moeite om terug te komen? Hè? Dus ik denk dat dat een logische gedachte is. Want je zit ook met een ander leven hiernaast.
Zijn er mensen die jou gesteund hebben in die dromen te blijven najagen?
Sowieso mijn ouders. Mijn ouders zijn er altijd geweest. Mijn vriendin, zeker en vast. Sowieso iedereen waar dat ik in die periode dan mee werkte. Na coachen, fysieke trainers. Iedereen heeft mij sowieso wel gesteund. Ik denk ook, als ik dat niet had gehad, dat ook... Dan had ik hier waarschijnlijk nu wel niet gezeten, denk ik.
Ja. En je geeft het zelf aan. Hè? Jouw vrouw heeft jou gesteund. Maar ondertussen ben je ook papa. Er komt eigenlijk nauwelijks iets binnen in heel die periode. Je moet het ook wel financieel kunnen blijven bolwerken. Ja. Want iedereen denkt altijd van, ja, die mannen die verdienen wel vrij vlot geld. Maar het is een ander verhaal. Hè? Ik zie jou al lachen, want je moest eens weten wat.
Ja, het is zeker niet... Het is ongelooflijk moeilijk om echt rond te komen. Het is extreem duur om sowieso al reizen, om te reizen. Je moet dan echt wel goed spelen. Je moet natuurlijk goed spelen om je boterham te verdienen. Nu hebben ze natuurlijk wel wat in de voorgedaan van ATP om ons iets meer te ondersteunen. En prijzengeld is wel omhoog, maar het blijft nog altijd... Het blijft nog altijd heel moeilijk om rond te komen. Ik heb natuurlijk mijn vriendin die ook een vaste job heeft. Dus het is niet dat ik er alleen voor sta. Dus zij helpt sowieso. Maar ze zit natuurlijk nu met een dochter die ook bakken van geld kost. Nee, maar het is ongelooflijk leuk. Maar inderdaad, het is niet simpel.
Mm-hmm. Maar dus met andere woorden, pak nu een paar weken geleden dat toernooi in Rijssel. Oké, dan draai je toch break-even, dan daar hou je toch iets aan over.
Ja, natuurlijk. Je hebt daar de reiskosten niet.
Je
hebt het vliegtuig niet, hotel niet. Hotel, dat moeten we nooit echt betalen, omdat dat vanaf zaterdag is altijd voor de spelers inbegrepen. Maar het zijn vooral die reiskosten die extreem duur zijn. Maar in Lille draai ik zeker meer als break-even. Daar heb ik wel over. Maar dan heb ik ook wel finale gespeeld.
Mm-hmm. Maar dan moet je als speler ook waarschijnlijk kijken. Ja, fysio, coach. Hou je daar allemaal rekening mee? Of zeg je van, ja, dat zijn zaken waarop ik kan besparen. Maar anderzijds, ja, boet je dan misschien aan kwaliteit in?
Ja, ik heb nu al, toen wel, ik heb wel het geluk dat ze ook wel meedenken in dan financieel gebeuren van natuurlijk moet inderdaad uw kiné, uw coach allemaal mee in rekening houden, want die moeten ook betaald worden natuurlijk. Dus dat komt er ook bij.
Maar is dat bij jou voltijds nog?
Sorry?
Is dat bij jou voltijds nog? Heb jij nog iemand die voltijds bezig is met jou? Een kiné, een coach?
Nu, ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Mm-hmm. Iemand meegenomen als coach, maar ik ga dat vanaf dit jaar wel doen. Ook mijn kiné, fysieke trainer, iets meer inbegrepen. iets meer integreren. Ook een tenniscoach nu integreren. Dus allee, ik denk dat ik dat wel nodig heb. Want op dat hoog niveau, allee, op het hoogste niveau merkte ik wel, zeker op het einde van het jaar, van alleen is dat echt gewoon bijna onmogelijk. Ik denk ook dat je er heel weinig ziet die het echt alleen doen. Alleen. Want ik reis alleen, die bijna alles alleen. Dus vanaf dit jaar ga ik dat wel doen, maar dan moet inderdaad ook wel die mensen betaald worden. Dus dat is een kost voor mij die erbij komt, maar ik voel wel dat ik die nodig heb. Dus ik denk wel dat het een aanwinst is. Het zal sowieso een aanwinst zijn voor mij.
Mm-hmm. Ja, het is knap dat je nog investeert hè, op je 31ste. Dat wil toch zeggen dat je dat geloof nog hebt om die stap te zetten?
Ja, ja ik heb het altijd gezegd dat ik zeker... Dus dat is ook de grootste reden waarom dat ik door blijf doen, is omdat ik geloof dat ik wel top 100 kan halen. En dat is mijn enigste doel nu. Voor het moment, om die top 100 te breken. En ik denk dat ik met de mensen die nu, waar ik nu mee werk, dat dat wel zeker mogelijk is.
Naast die blessures qua tennis, wat zie je het verschil met top 100 in jouw tennis? Is er een verschil?
Ik moet eigenlijk zeggen, nu dat ik de laatste 2 jaar aan het spelen ben, vind ik dat er niet superveel verschil is. Ik heb natuurlijk, zoals hij zei, die ATP's niet gespeeld. Dus ik ben ook wel eens benieuwd hoe dat zo'n, als we nu echt hoog gaan, hoe snel dat een Sinner speelt bijvoorbeeld of zo. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus daar wordt ook de reden dat ik die toernooien er eens ga inplannen. Omdat ik niet echt weet hoe goed dat die mannen echt zijn live. Want op tv is dat natuurlijk altijd anders. Maar ik zeg het, ik vind momenteel een 200 speler kan makkelijk van een top 100 speler. Niet makkelijk, maar het kan van een top 100 speler winnen.
Maar hij kan ervan winnen, maar misschien niet elke week.
Ja,
en je mist die regelmaat.
Inderdaad, misschien die regelmaat. En die mannen zullen wel wat constanter zijn op dat niveau, denk ik dan. Maar het echte verschil, ja. Ik zou niet echt een concreet antwoord op kunnen geven.
Qua tennis, wat wil je nog werken aan? Wat moet er nog beter worden om die stap te zetten volgens jou?
Ik denk dat ik eigenlijk nog veel meer uit mijn opslag kan halen. Ik denk qua plaatsing, qua consistentie, die valt af en toe wel weg. Allee, blijft mijn sterkste punt, maar dat kan zeker nog veel beter. Ik denk dat het ook wel voor een stuk bij mij wel een beetje meer op mentaal vlak ligt dan ik denk tennistiek, dat ik eigenlijk weinig moet onderdoen voor die goede mannen. Dan hier en daar een paar werkpuntjes. Ik denk dat dat altijd blijft. Ziet die topmannen ook nog een beetje bijschaven aan hun techniek of... dat is bij mij juist hetzelfde.
Ik herinner mij jouw kwalificatiematch op de US Open. Ik was daar ook. Laatste ronde. Mag ik je aan herinneren? vijf matchpunten?
Nee.
Twee. Sorry.
Het waren er een paar die dachten, omdat ik de laatste set 6-3 voor stond, maar het was tot 10.
Ah, ja, okay.
Dus ik had er één op...
Tegen wie?
Dat was tegen Alboran, De Moreno, de Alboran daar. Stond ik 10-9 tiebreak, super tiebreak, derde set voor, eigen service, dubbele fout. En,
maar ook daarvoor al kansen gehad.
Ja.
Makkelijke ballen.
Inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is het ene waar ik ziek van geweest ben.
Dat kan ik me best inbeelden. Ja. Want het zou de eerste keer hoofdtabel van een Grand Slam geweest zijn.
Ja.
Ja. Maar je zegt ook... ik kan eigenlijk wel mee met die mannen van de top 100, maar mentaal, wat bedoel je daarmee?
Ja, ik denk dat die echt op belangrijke momenten, dat die mannen toch nog precies een stapje meer, ik weet niet wat die meer durven of er meer voor gaan nog. Ik denk dat bij mij soms nog, op zo'n momenten, dat ik toch nog iets meer moet geloven in mezelf en echt blijven mijn spel durven spelen en niet te veel soms naar achter kruipen of zo, om maar een voorbeeld te geven. En ik denk dat daar bij die toppers wel nog een verschil ligt.
Ja, echt de wedstrijden gaan zoeken en de zegen gaan zoeken. Dat miste je ook een beetje toen op de US Open.
Ja, inderdaad.
Maar ja, dat is een natuurlijk reflex. Hè,
het is natuurlijk
wel. Dat je voorzichtig gaat zijn.
Ja. Wat stress bij kijken en zo. Het is logisch, maar ik denk wel dat de goede mannen, of wel echt de toppers, de top 20, dat eender welke scoren, die blijven gaan, vind ik. Ja. Dat daar een groot verschil ligt.
Dus dat ook vaak, inderdaad, die toppers breekpunten tegen. En dan halen ze op dat moment
net nog beter.
Desnoods nog met een tweede opslag dat ze zeggen van, ik ga het hier nog even rechtzetten. Dus die klik.
Ja.
De coronajaren, we hebben bijna niet kunnen spelen, uiteraard. Dan daarna is het eigenlijk 22 en 23 een pak beter beginnen gaan. Dan moest je terug beginnen bij de futures en dan richting de challengers. Wat me daarop valt, de gokmafia is daar heel actief. Ben jij daar ooit mee geconfronteerd geweest? Jij krijgt je ook ongetwijfeld de brieven of de mails van de Integrity Unit. En nu was er ook weer eentje gekomen van een speler uit Kazachstan die een boete kreeg of die geschorst wordt omwille van betrapt op gokken of aangezocht worden om te gokken. Ben jij daarmee geconfronteerd? Want het is zo een onderwerp waar zelden of nooit over gepraat wordt. Maar ik kan me niet inbeelden, als je al die toernooien hebt gespeeld, ja, ben jij daarmee geconfronteerd al geweest?
Ik heb eigenlijk nooit een aanbod gekregen, eigenlijk nog nooit. Of zo iemand
dat
die
stuurt van u.
Iemand die stuurt van.
Beer.
Ja, of iemand die stuurt van als je dit of dit doet, krijg je zoveel, nog nooit gehad. Dus ja, ik weet ook niet waarom. Wel heel veel. Achteraf berichten van gokkers, dat krijgt iedereen, denk ik. Echt van die je uitschelden voor het vuil, niet normaal. En over je familie en al, dus dat gaat er al wel over. Maar,
was dat bijvoorbeeld het laatste wat je gekregen hebt?
Ja, dat zal denk ik niet tijdens Lille geweest zijn, maar de week ervoor, denk ik. En dan krijg je berichten van gokkers die sturen van... ik hoop dat je moeder sterft of zo van die dingen. Hè. Het gaat er echt los over. Maar ik heb er ook nog nooit op geantwoord. Dus ik verwijder dat gewoon direct. Je kunt ook zo instellen, alles wat daar binnenkomt met, ik zeg maar iets, mom of moron, of wat is het, die, of mom.
Klootzak.
Ja, klootzak, sterf, of al van die dingen kun je wel filteren dat die niet binnenkomen. Maar toch vinden we nog altijd... Sommigen gaan gewoon ook op oude foto's, gaan ze er gewoon een post zetten, of een reactie op je foto's. Ja, dat die dat allemaal kunnen, dat is echt enorm straf.
Slechte verliezers.
Ja. 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 Soms heb ik wel eens gezegd, dan had de beter niet gegokt, maar...
Ja, inderdaad. En wordt er... onderling over gepraat?
Bij mij, nee. Misschien andere spelers, maar...
Hey, omdat eind vorig jaar was er dan die uitspraak waar bijna 7 Belgen veroordeeld zijn. Hey, met onder andere De Grevo, Tom. Dus... Maar allee...
Ja, dat toen zo'n bericht en zo'n nieuws, dat toen er wel natuurlijk de ronde en... Daar spreken alle Belgen wel onderling wel met elkaar mee van, zou het echt? En,
het was allemaal AFT, het was allemaal Waalse kant.
Franstalige spelers.
Ja, ik zou het zo zeggen. Ja.
Dus ja, dat doet inderdaad wel de ronde en wordt er sowieso over gepraat met de Vlamingen dan. Maar niks is... ik weet niet, ik heb het naaste nieuws daar niet van ontvangen, dus ik weet niet... of er concreet is bewezen of zo, of dat ze iets hebben gevonden, dus dat weet ik allemaal niet. Maar het is wel een heel straf verhaal.
Ja.
Ja, we zijn wel een beetje veroordeeld, dus ik denk dat er wel iets bewezen is.
Ja, ze zijn veroordeeld. Ja, er zijn schorsingen uitgesproken, er zijn boetes uitgesproken, dus sowieso. Hè. Ja. Iets anders nog, met al die blessures, al die operaties, let jij nu meer dan ooit op wat je neemt als geneesmiddelen. Ik denk nu gewoon ook aan wat er gebeurd is met Halep en zo. Jouw kine, een sportdokter, een fysio die iets voorschrijft. Ja, je moet dat nemen om dat of dat. Hoe attent ben jij daarvoor?
Ja, dat heb ik altijd wel gehad. Dat ik echt alles check wat ik neem. Dat zeker niet op de lijst staat. Ik denk dat iedereen dat wel doet, veronderstel ik. Maar het zijn er wel af en toe een paar die er... die er dan uitkomen, die toch iets verkeerd hebben genomen. Maar ik heb altijd wel... ik ben er altijd wel voorzichtig mee met zo'n dingen. Want het kan inderdaad, zoals dat er soms gebeurt, snel iets fout zijn.
Het is een permanente schrik, toch?
Ja, het is wel extreem. En je kunt er in... je kan er echt wel lang mee geschorst worden, heb ik de indruk. Dus het is iets om enorm voorzichtig mee te zijn. Ja.
Er is ook tegenwoordig een beetje sprake van dat er... iets te veel medische vrijstellingen worden gegeven. De TUE's, de Therapeutic Use Exemption. En dat er zowat de helft van het circuit zou aan de ADHD zitten.
Ja.
En dan wordt er Adderall voorgeschreven.
Ja, voor die pufferken zo.
Ja, vooral in Amerikaanse circuits. Ja. Heb jij daar iets van gehoord? Want,
nee, nou, niet echt veel meegekregen. Of wel, het is niet dat ik die, dat nieuws volg, om het zo te zeggen. inderdaad, sommige... Ik kan me wel inbeelden, mensen die het echt nodig hebben, van die echt voor een long of zo, ja.
Maar dit is, dit is voor ADHD, ik bedoel, ja. Dus een serieuze aandoening. En als dan blijkt dat ja, toch redelijk wat tennisspelers dat zouden hebben, dat werpt toch vragen op, denk ik.
Absoluut.
Mm-hmm. Maar er zullen altijd spelers zijn die de grenzen gaan opzoeken en proberen
sowieso proberen
winst te halen op alle gebieden.
Dat denk ik ook. Okay.
We zijn al ruim een half uur ver, Joris. Zo snel gaat het. Voilà, hier staat snelle vragen, Philippe.
Oké, snelle antwoorden op de snelle vragen, Joris. Okay.
Ik doe mijn best.
Wie is jouw beste vriend op het circuit?
Ik zou Kimmer zeggen. Ja. Kimmer Coppens.
Ah, okay. Mooi. Van hieruit veel succes bij de revalidatie gewenst, Kimmer.
Ja, heel veel succes. Ik heb het al een paar keer ook samen gesproken. Dus, want hij zit bij dezelfde chirurg die mij toen geopereerd heeft, dus al even gepraat. Maar Kimmer is sinds een paar jaar, we zijn elkaar even uit het oog verloren. Toen had hij echt hoog zat en we echt even heel lang geen contact had, maar dat is altijd iemand geweest die ik enorm apprecieer. En dat is echt een goede vriend die het beste voor heeft met mij en ik met hem. En dat is mooi. Ja. We kennen elkaar al bijna heel ons leven, dus dat is leuk om zo iemand te hebben.
Mooi.
Beste speler waar tegen je al gespeeld hebt?
Isner. Of misschien Murray. Ja, Murray is al beter. Ja, als je het niet doet op zijn ranking, maar uiteindelijk hoe dat hem gestaan heeft, Murray, denk ik. Ja.
Wat is jouw favoriete toernooi?
Wimbledon.
Wat was je geworden als je geen tennisspeler...
Acteur.
Je hebt tot nu toe 603 wedstrijden gespeeld op het profcircuit. Hoeveel daarvan tegen België? Het is een rond getal.
Jongen. Hoeveel tegen België? 40.
70.
Ja. Ah, oké.
Okay. Tegen hoeveel Grand Slam finalisten heb jij al gespeeld in je carrière?
Eén zeker?
Ik heb er 4 geteld.
4?
Murray? Tsitsipas.
Ach, Tsitsipas.
Medvedev. En Ruud.
Klopt.
En nog één.
Allemaal heel lang geleden.
Team,
ja. Maar dus dat is
Grand Slam winnaar.
Oké. Okay. Ja, 5 dan 5. Ik zit aan Dirk. Je hebt in je carrière tegen 1 tegenstander gespeeld met een heel bijzondere handicap. Echt heel bijzonder.
Een bijzondere handicap. Ah, tegen dingen, misschien tegen Ducky Lee.
Ja, want is
doof.
Ja, is doof.
Ja.
Dat is echt wel de enige echt dove speler, denk ik, op het profcircuit.
God ja.
Dus je moet altijd kijken als ze uitroepen of niet.
Tegen hoeveel top 100 spelers heb je al gespeeld?
Om er vlug een antwoord op te geven, ik denk. Gewoon, nee, ik weet het eigenlijk niet.
Het is een rond getal ook.
8.
20.
20? Amai, oei.
Je hebt zelf verklaard dat de wedstrijd tegen John Isner in Davis Cup een van de beste was van je carrière. Je hebt ook een tiebreak tegen hem gewonnen, wat redelijk straf is. Mm-hmm. Weet je hoeveel procent van de tiebreaks John Isner in zijn loopbaan heeft gewonnen? Hij heeft er 836 gespeeld.
Een procent?
Ja, hoeveel procent heeft hij ervan gewonnen, denk je?
75.
60 was het, maar...
60.
En de laatste vraag. Beste afterparty die je hebt meegemaakt? Na Davis Cup of een toernooizegen? Lille misschien?
Beste afterparty moet ik toch Oostende zeggen.
Ja. Dan mag je iets...
Dat was, was dat mijn eerste. Ik denk dat mijn eerste Davis Cup was zelf. Ja, en dat is natuurlijk dat niet gewend. Hè.
Was dat Middelkerken?
Nee, Oostende.
Op lucht of binnen, nee, binnen in de arena? Ja. Tegen Duitsland?
Nee, tegen Brazilië zeker.
Ja, Brazilië. Brazilië.
Ja, tegen Brazilië. Dat was de eerste keer daar. Niemand, eigenlijk als rookie in het team. Hè, en dan winnen. Een belangrijke dubbel winnen. En dan was het feestje was gewoon echt, echt de max in TC Ostend. Ja, met iedereen, alle supporters. Het was totaal nieuw voor mij, maar ik ben ook wel iemand die graag losgaat dan op zo'n avonden. En dat was het geval. Dus nee, het was echt goed.
Ja. Ja, ik stel dan toch nog de vraag, wat is losgaan?
Wat is losgaan?
Ja, Joris, wat is losgaan?
Echt, ja, dansen, alles. Hè. Iets te veel gedronken ook toen. Een beetje veel te veel, maar dat hoort er ook bij. En gewoon met het team, met de supporters, enorm genieten.
Ja,
was echt de max.
Gebeurt wel eens in Davis Cup.
Was echt de max.
Daar gaan we het nog over hebben.
Ik zou nog één ding willen aanzetten.
Natuurlijk.
Ja, acteur. Van waar komt dat?
Acteur, ja. Ik heb eigenlijk al heel mijn leven gezegd dat ik graag acteur wou worden. Waarom? God weet waarom. Maar ik denk dat het echt wel leuk is om dat te doen. Ik heb er nooit echt... vroeger zei ik wel, ja, ik moet echt zorgen dat ik in die top 100 sta, dat ik ver raak in de slams, dat ze mij misschien opmerken dat ik zo via kan in de film spelen. Maar het is niet gebeurd.
Ja. Dat is ook niet te laat, hè?
Ja, nee. Wat niet is, kan nog komen.
Nee, dat is waar. Ja. Ik zou het echt graag doen.
Ja, ja. Soapacteur, dramatische rollen?
Van alles.
Komers.
Geef mij alles, ik doe het.
Zeg maar, betekent dat je ook heel goed volgt wat er gebeurt in de filmwereld? Acteur, ja, dan ga je kijken naar theater, dat soort zaken?
Nee, zo ver gaat het niet.
Er is nog geen tijd voor.
Nee, zo ver gaat het niet.
Okay.
Maar ik kan echt wel enorm genieten van een film, bijvoorbeeld. Ja. Echt van een film kijken, daar word ik echt blij van.
Was de laatste die je gezien hebt, waarvan je genoten hebt?
De laatste film die ik gezien heb... Dat is een goede vraag, Dirk.
Ja, maar ja, zo gaat dat hier, hè.
ik weet het eigenlijk niet.
Ik
zou er geen direct antwoord op kunnen geven.
Oké, dan moeten we verder tot de orde van de dag, de Actua. Met de Sunshine Double. Het beeld van de Sunshine Double tot nu toe zijn de bijen, hè.
Dat heb ik nog niet vaak gezien.
Zot, hè?
Een bijenplaag.
De bijen. Dat was niet normaal. Dat was wel extreem. Ik heb dat video ook gezien. Amai. De chance dat ze er met niks zijn van afgekomen.
Ja, tuurlijk.
Ze hebben elkaar haast niet kunnen tegenhouden.
Nee, dat niet. Maar het is voor mij de aanleiding om te vragen, wat heb jij eigenlijk al zo van... Wat hebben jullie eigenlijk van zotte dingen, zo van wat je totaal niet verwacht? Wat hebben jullie al meegemaakt tijdens een wedstrijd op een toernooi? Zo van... Ay, dat kan niet.
Ja.
Voor allebei, hè.
Echt zo... Echt extreme dingen, dat echt wel meevalt. Zou je niet echt iets voor het oog kunnen houden, dat ik denk van, dat is extreem.
Ik herinner me bijvoorbeeld nog eens, ik denk dat op de Australian Open was, of op de US Open, dat de baan volledig onder stond. En dat Natasha Zverev op blote voeten, ja, bijna ging zwemmen op center court.
Dat heb ik nog niet meegemaakt.
Ik zoek maar, hè. Ja.
Dat heb ik ook nog niet meegemaakt. Ik zou echt diep moeten nadenken voordat ik...
Ja, ook niks meegemaakt. Maar
ik heb dat al eens verteld. Toernooi van Tashkent in Oezbekistan, dat bij 4-4 derde set dat de president was aangekomen.
Ja, ja.
En dat wedstrijd een kwartier is stilgelegen. En dat hij daar een toespraak deed. Ja. Dus, dat is wat...
Jeltsin heeft dat ook eens gedaan, hè, tijdens de Davis Cup finale. Maar je hebt nog tijd, hè. Je kunt nog nadenken, je mag het straks gewoon ertussen gooien. Wat is opgevallen tijdens de Sunshine Double?
Ik denk de wedergeboorte van Carlos Alcaraz een beetje. Hij was, ik ga niet zeggen op de dool, maar zijn verwachtingen zijn natuurlijk torenhoog. Sinds hij Grand Slam heeft gewonnen, nummer 1 van de wereld. En fantastisch tennis speelde. Maar ja, de laatste half jaar was het ietsje minder. Een klein beetje maar. Ja. En dan worden er direct vraagtekens bij gesteld. Maar nu, Indian Wells heeft hij toch terug zijn beste tennis getoond. En ook terug de glimlach op het gezicht. En het was opnieuw indrukwekkend.
Mm-hmm. Wat maakt Alcaraz?
Ik denk dat die kerel gewoon extreem... ik denk dat hij fysiek gewoon extreem sterk is. Hij is, denk ik, de snelste die ik ooit heb gezien. wendbaar, alles, inzicht, variatie, die heeft, alles. Denk het complete plaatje gewoon. En dat hem af en toe nog eens misschien zo'n wedstrijd kan verliezen, omdat hem gewoon nog heel, heel jong is. Ja. En soms echt wel misschien foute keuzes maakt nog. Maar ja, dat is gewoon een sensatie om naar te kijken. Hè.
En ook ja, de kwaliteit om dat vrolijke, gevarieerde tennis te brengen, ook als het superbelangrijk is en heel veel druk op staat en de wedstrijd aan het kantelen is of zo, dan gaat hij nog voor dropshots en komt hij naar het net en dat is gewoon geweldig, hè, met die glimlach. Mm-hmm. Als je dat kan zo vrij blijven spelen op superbelangrijke momenten, dan ben je echt de topper.
Mm-hmm. Ja. Hebben jullie genoten van de Netflix-slam? Alcaraz Nadal? Ja, ik vraag het ook vooral omdat ja, een paar dagen later Nadal dan weer afzegt hè, voor Indian Wells. Daarom.
Ja, ik heb het niet gezien.
Oké, je hebt niks gemist.
Ik heb het ook niet gezien.
Ik heb een stuk gezien en ik dacht van nee, ik moet niet verder kijken.
Maar ik vind dat, ja, ongelooflijk van Nadal dat hij, ik ga niet zeggen zijn carrière op het spel zet, maar wel alles doet om daar voor veel geld op te treden in Las Vegas en dan een paar dagen later daar de prijs voor betaald met zijn lichaam dat nu toch wel naar het einde toe loopt, denk ik.
Ja. Maar mogen we dan eigenlijk nog iets verwachten? Het gravelseizoen komt eraan. Zijn periode van het jaar, mogen we eigenlijk dan nog iets verwachten? Jij zegt van, als de voorbereiding niet goed is, ja, je merkt dat dan toch. Ja, iedereen zal hem willen verslaan ook, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Hij is dan misschien wel een ander kaliber. Zeker als het dan nog eens op gravel is. Iedereen zegt altijd, als Roland eraan komt, dan is het een andere speler of is het gewoon, gaat hem gewoon nog dat niveautje hoger. Dus ik zou hem nooit, wegkaatsen of zeggen van dit keer niet, dat hem nu niet gaat doen. Maar het lijkt me toch wel enorm pittig als hem nu nog het is zou winnen. Dus mij lijkt het een beetje onwaarschijnlijk dat hij nu nog eens het zal klaarspelen.
Ga hem nooit afschrijven, Nadal. Want vorig jaar Roland Garros gewonnen met een voet die 14 dagen lang aan het slapen was. Ik ga hem nooit afschrijven, maar hij is ook afscheid aan het nemen. Hè. Dus hij moet Monte Carlo afscheid nemen, hij moet in Barcelona afscheid nemen, hij moet in Madrid afscheid nemen.
En
tegen dan, ja, hij moet nog in Parijs geraken eerst. Hè. En ik heb er mijn twijfels bij of dat lichaam dat allemaal gaat aankunnen.
Dan kom je, we zullen zien wat er gebeurt, dan kom je uiteraard bij Djokovic terecht. Djokovic met het nieuws natuurlijk dat hij breekt met Goran Ivanišević als coach. Waren jullie daarover verrast?
Ja, toch wel een klein beetje.
Ja,
ze hebben heel veel succes gekend samen. Lijkt me ook wel een vrolijke kerel, Goran Ivanišević. Een beetje Nors qua uiterlijk, maar ik ken hem van in mijn tijd. Dus dat is echt een toffe gast. En ja, het was toch een meerwaarde voor het team. Ik weet ook niet waarom waarom dat ze nu afscheid nemen. Zo lang gaat Djokovic ook niet meer spelen.
Weet
nooit. Nee. Maar ik vond het een rare move eigenlijk.
En was er, ik weet niet wat er ook al een vervanger of iemand anders is aangesteld, maar het is inderdaad een rare, bizarre keuze wel.
Ja, maar vooral ook omdat hij was eigenlijk in de tribune een soort van bliksemafleider. Hè. Djokovic kon alles lanceren. En ja, hij verwerkte dat behoorlijk stoïcijns, maar ik denk dat dat ook niet evident moet zijn geweest, want ja, hij heeft ook zijn temperament. Hè?
Je ziet dat soms bij veel spelers die echt lossen naar hun box. En inderdaad, ja, als hij dat allemaal kon op hem pakken of een beetje kon afschermen. Het blijft natuurlijk, hij is ook wel misschien nu niet, op dit moment misschien niet op zijn top. Hoe dat hij had verwacht zelf, Djokovic, wat hij ook zei in die persconferentie, dat hij normaal wel die toernooien wint nu. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken, dat hij een verandering wil. Maar wie zal het zeggen? Hè?
Maar gaat het toch moeilijker worden voor hem dan we eigenlijk hadden gedacht op het eind van vorig jaar?
Ik denk het wel. Zoals je zei, eind vorig jaar leek niets in de weg te staan. Er zat misschien een Grand Slam, of we praten zelfs over een Golden Slam, dus vier Grand Slam toernooien en Olympische goud halen. Daar waren we over aan het praten. En dan komt hij in Australië en dan voor het eerst in zoveel jaar is hij niet de Djokovic die iedereen verwacht en wint hij niet de Australian Open en speelt hij ook niet zijn beste tennis, wat niet normaal is voor hem. Mm. En ja, natuurlijk komen er dan snel vraagtekens. Hè. Als de lat zo hoog ligt, als je altijd top bent en dan een klein beetje minder, dan is iedereen rap daar om conclusies te trekken. Mm. Maar ik denk ook wel, ja, de concurrentie zit niet stil. Hè. Die jonge gasten zijn ietsje ouder. Alcaraz, Sinner, is ongelooflijk goed bezig. Ja. En dan zijn er nog een paar outsiders. Dus ja, ik denk dat het niet makkelijk wordt voor Djokovic. Absoluut niet.
Nee.
Mm-hmm. Nee, ja, inderdaad. Het is vooral, denk ik, al die verwachtingen. En de beste van de wereld te zijn, is dat natuurlijk zo. Hè. En als het dan even niet gaat hoe dat hij het wilt, maar ook dat sommige mensen het willen, dan wordt er snel...
Maar dus ook niet afschrijven. Zeker niet.
Dat zou ik nooit doen.
Nee. De gravelperiode die eraan zit te komen. Op dit moment, hè, want Roland Garros is het hoogtepunt dan. En dan zie ik het jongste klassement, live tennis ranking, zegt David Goffin 99, Sizou Berks 111. Hoeveel mannen gaan we eigenlijk op de hoofdtabel van Roland Garros kunnen krijgen? Want jij gaat, mag ik toch veronderstellen, de kwalies ook spelen.
Ik?
Ja.
Ja, ik ga sowieso de quali spelen. Ik denk dat de deadline bijna is. Hè. Of al, ik weet niet exact wanneer dat is. Maar dit jaar hopelijk... Wacht, hoeveel staan er in de quali? Nog dan Collignon.
Ja, die staan er niet meer in.
Nee, Collignon staat er niet in. Anclin ook niet. Het zijn alleen wij drie dan.
Ja.
Of bij de mannen. Alle drie. Hè.
Alle drie.
Uiteindelijk.
Voilà.
Voilà.
Laten we daarvoor gaan.
Ja. Nu, geen scenario US Open meer voor jou.
Nee.
Hou je eigenlijk van gravel?
Het is zeker niet mijn voorkeur. Maar ik weet ook wel dat ik echt goed kan spelen op gravel. Dus het is niet dat ik echt het seizoen begin van gravel. Dus ik heb er zeker geen slecht oog in. En ik kijk er wel naar uit om terug wedstrijden te spelen. Want ik ben er nu weer een klein maandje uit. Dus ik kijk er wel naar uit.
Ja. En ondertussen, we blijven nog even bij Actua. Is er bekendgemaakt tegen wie jullie allemaal gaan moeten spelen in de Davis Cup in september? Hè? Stevig, hè? Italië, Nederland, Brazilië, oké. Maar Italië, Nederland voor Bologna.
Mooie affiche. Mooie
prachtig
affiche.
Wel, hè?
Ja, dat wel. Ik denk qua sfeer en zal het wel ongelooflijk zijn.
Ja, Zinnerland, hè?
Ja.
In Italië hebben dan ook Braziliaanse supporters, Hollandse supporters, ook al
onze supporters ook.
België natuurlijk ook, de Belgische fans.
Ja, dat gaat wel. Dus
het gaat wel echt wel een Davis Cup sfeertje hebben. Ja, en dat is al mooi meegenomen.
Het zal terug een sfeer zijn van hoe dat we het gewend zijn. Toen dat echt wel de goede tijden waren van Davis Cup, zal het zo zeggen. Ja,
ik heb jou ook vorig jaar in september enorm weten genieten in Hasselt. Hè, tegen Oezbekistan was het zeker.
Ja, inderdaad.
Ja, dat was natuurlijk gespeeld,
dat was natuurlijk voor mij de eerste keer echt een beetje als eerste man dan en enkel spelen. En dat was eigenlijk, vond ik wel, een heel leuke hal. Klein, maar toch vol. Dus het was eigenlijk heel leuk om daar te spelen. En de sfeer was ook super natuurlijk. Dus daar heb ik inderdaad echt wel van genoten.
Als die loting van de poelenfase van de Davis Cup valt, sturen jullie dan berichtjes in de groep? Zo van... Mackie of...
dat hebben we niet gestuurd. Het was vooral eigenlijk een foto van de poelen waar we in zaten. En dan toch van, allee, kom aan, we gaan ervoor, dat wel. Maar ik kijk er sowieso wel naar uit. Like dat je zegt, ik denk dat de sfeer echt waanzinnig gaat zijn daar.
Ja. Heb je contact met de Hollandse spelers of zo?
Nee. Eigenlijk niet. Ik ken Talon ook al heel lang en met zijn broers. Zijn wij zo ook samen wat begonnen, zo die future en zo.
Talon Griekspoor.
Talon Griekspoor. En daar kom ik ook wel heel goed mee overeen. Die werkt nu ook met Christophe Liege, waar ik ook even mee heb samengewerkt. Dus ook in Australië hebben we af en toe eens samengezeten, een koffietje gedaan. Dus, en Botik heb ik ook nog interclub meegespeeld samen. Dus,
van de Zandschulp.
Botik van de Zandschulp. dus dat zijn echt wel zijn aanname gasten. Dus het wordt leuk.
Oké.
We hebben het al heel even over het sportieve luik van Indian Wells gehad. Maar daar is ook heel veel achter de schermen gebeurd. Hè. Heel veel vergaderd over de toekomst van het tennis. En dan komen ze daar plots met het bericht, of het is niet echt bevestigd natuurlijk, van er komt een Premier Tour. En meer vanuit de Emiraten, dat er heel veel geld, ze spreken over $1 miljoen, zou worden geïnvesteerd.
Een miljard, pardon.
Ja. Volg jij dat zo een beetje?
Ik moet zeggen dat ik daar niet echt fel mee bezig ben. Ik weet wel, ik heb er vorige week nog mee gesproken met Adrian Target, dat er inderdaad via de Emiraten dat er wel wat gaat gelanceerd worden. Wat dat denk ik wel goed is dan voor de spelers, dat er vanuit daar wel wat... wordt iets mee gedaan. Dus, maar ik zit er niet zo goed in dat ik daar...
Wacht dan. Filip, jij kunt het uitleggen.
Ik ga het proberen. En er zijn twee machten die zich aan het ontplooien zijn binnen de tenniswereld. En langs de ene kant heb je Saoedi-Arabië. Die willen iets in de pap te brokken hebben. En zij bieden dus $1 miljard aan de vrouwentennisbond en $1 miljard aan de mannentennisbond. Ze willen die twee circuits eigenlijk samenbrengen. Ze willen een groot toernooi organiseren in het begin van het jaar, in januari, in Riyadh, in de aanloop naar de Australian Open. Saoedi-Arabië heeft natuurlijk een beetje een slechte bijklank.
Mensenrechten, daar komt het dan weer op neer.
Plus, die Grand Slam toernooien, die reageren natuurlijk. Die zien dat niet graag gebeuren, dat er zo'n groot toernooi in de aanloop naar de Australian Open wordt georganiseerd. En die hebben een nieuw project voorgesteld, dat is de Premier Tour, waarbij dat er 14-tal toernooien zullen in de kaart worden gebracht. De 4 Grand Slam toernooien en dan nog 10 Master Series, dus de 14 grootste. En ze willen dus zoveel mogelijk de goede spelers, de toppers, tegen elkaar laten uitkomen, zoveel mogelijk op een jaar. Mm. Een beetje gelijk als de Super League ben in het voetbal, willen proberen.
En telkens tabel van 96 zeker, hè?
Oh. Jawel, dus dat is enkel, dat is een soort van gesloten circuit dat zij voorstellen. Dus enkel de 100 beste spelers en speelsters. En de andere spelers die komen dan in een soort van contender tour. Dat zijn dan de lagere ATP en WTA toernooien. En er zijn dan wel stijgers en dalers, maar hoeveel dat er zijn, dat is onduidelijk. En dat is ook niet de perfecte oplossing, maar zij zeggen van op dit moment wordt 80% van de inkomsten van de circuits wordt gegenereerd door amper 10 toernooien. Dat zijn de 4 grenzen toernooien en dan nog 6 van die grote, zoals Shanghai, Cincinnati, Toronto. En ze zeggen van wij willen ons een beetje afscheiden en wij willen die beste spelers zoveel mogelijk tegen elkaar laten spelen. En dat gaat meer publiek trekken en weer meer inkomsten. En dat gaat het tennis doen floreren. Dat is hun achterliggende gedachte. Maar wat daarvan gaat komen, dat weet ik niet. In Madrid zou er een nieuwe overleg zijn. En dan gaan we weten welke richting dat ze uitgaan, waarschijnlijk.
Zij rekenen op 2026.
Ja, dat is niet zo heel lang meer. Hè?
Nee, dat is één seizoen, hè, na dit. En dan gaat er een reactie komen van alles wat niet een Masters 1000 is, durf ik denken. Want de ATP 500, 250, Antwerpen. Ja, het voortbestaan wordt manier bedreigd. Hè? Maar wie ga je daar nog krijgen?
Ja, daar ga je heel veel geld voor moeten betalen, vermoed ik. Hè? Als die toppers al sowieso x aantal toernooien moeten spelen en dan gaat er een gevecht ontstaan tussen die kleinere toernooitjes voor die toppers het wel daar te krijgen. Wordt niet gemakkelijk, maar de oefening is nog niet helemaal gemaakt. Dus,
Maar je vindt het... Als je dit hoort, denk je van... Ja, er mag wel eens iets gebeuren?
Ja, natuurlijk. Als dat toernooien zijn die enkel voor top-100 spelers wordt een beetje georganiseerd, dan moet je er inderdaad wel staan. Dus als je er dan buiten valt, dan... Ja. Is er eigenlijk weinig nieuws dan voor die spelers. Ja. Nu, ik weet niet inderdaad, als er dan een ATP misschien gaat dan zakken in... misschien hadden er lagere spelers dan wel in die ATP's terecht kunnen als die hoge mannen niet afkomen, bijvoorbeeld. Dat kan misschien. Ik weet het niet.
Maar natuurlijk...
Ik weet het niet. Hoor.
De vraag is dan ook van, gaat er dan nog volk op afkomen? Gaat het dan nog financieel houdbaar zijn?
Ja, dat zijn allemaal vraagtekens natuurlijk.
Maar het is wel goed dat er broeit iets, er leeft iets, er borrelt iets, hè?
Ja, maar ik denk dat er ook wel iets moet gebeuren. Er zijn financiële problemen, vooral aan de WTA-zijde van het tennisspectrum. Dus die hebben wel geld nodig en die kijken dan naar Saoedi-Arabië. Maar ja, dat land heeft dan wel niet de beste reputatie qua vrouwenrechten. Maar normaal gaan daar volgend jaar al de, of dit jaar de Masters van de vrouwen gaan toch ook al in Saoedi-Arabië gespeeld worden. Dus er moeten nieuwe financiële markten aangeboord worden en daar komen daar ook automatisch nieuwe ideeën bij. Want iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn sector. Maar toch te afwachten welke richting dat ze uitgaan.
Mm-hmm. Ja, we hebben bijna het uur al volgemaakt. Omdat je daarnet nu zei van ja, de WTA, daar is het inderdaad ook zoeken naar nieuwe fondsen. Sportief hebben we Swiatek nog gezien, als we nog even op Actua terugkomen. En ja, natuurlijk is er ook wat er met Sabalenka gebeurd is. Maar Swiatek die dan verliest tegen Alexandrova. Ja, dus ook zij, hè, want iedereen dacht van ja, nu is ze weer vertrokken, Swiatek, voor een lange periode. Ze is weer onklopbaar geworden na een moeilijkere fase. Maar kijk, voilà, het gebeurt daar ook. Hè. Volg jij het vrouwentennis een beetje?
Qua resultaten en zo niet. Wel, de Belgische vrouwen wel. Ja. Volg ik wel. En zo'n nieuws zoals Sabalenka, dat komt natuurlijk tot. Allee, dat lees je natuurlijk wel. Wat ik ook wel ongelooflijk vond eigenlijk. Maar los van de Belgische vrouwen en zo volg ik het vrouwtennis niet zo dicht als de mannen.
Sabalenka, moeilijk iets over te zeggen natuurlijk. Hè. Je kent eigenlijk alleen maar iets van wat je leest op social media. Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Het was wel straf dat zij die wedstrijd dan nog gespeeld heeft tegen Badosa.
Ik vond dat heel straf. Ook al was de relatie blijkbaar al beëindigd, dan is het toch wel iemand waar je een heel groot deel van je leven mee gedeeld hebt. En als je dan enkele dagen nadien toch aantreedt en dan op de baan gaat, nog één wedstrijd wint, de volgende was dan al wat emotioneler en moeilijker, begrijpelijk. Maar ik vond het wel straf dat ze dan toch deelneemt aan dat toernooi en niet even wat rust neemt.
Blijkbaar stond ze een paar uur nadat hij dan gesprongen is, stond ze was ze al aan het trainen blijkbaar. Dus vind ik echt wel heel bizar.
Ja. Mm-hmm. Maar we kunnen er eigenlijk niet veel meer over zeggen, dus ik denk ook niet dat het echt nut heeft. Oké, Joris, we zijn eraan begonnen met jou al bijna een gelukkige verjaardag te wensen, want 21 april komt er een jaartje bij. Voel jij je fit eraan? Ik heb eigenlijk begrepen van nee, zo fris in het hoofd, zoals de 10-jarige Joris Deloren.
Misschien zover niet terug, maar ik voel me wel nog fris.
Okay. Hoe kijk jij uit naar de komende periode nu? Wat zijn jouw verwachtingen? Wat wil je van jezelf zien?
Ja, ik denk dat ik wil sowieso proberen die hoofdtabel Grand Slam te halen. Is het Roland Garros, Wimbledon, gewoon één van de, of allemaal. Dat is echt wel een doel. Ik denk gewoon blijven genieten en blijven vechten om zo dicht mogelijk tegen die top 100 te gaan en hopelijk hem te breken. Dus daar ligt mijn doel op, echt resultaatgericht denken. En dan wil ik de beste papa voor mijn dochter zijn.
De beste papa voor de dochter, dat is prachtig. Ik ga het niet aan Philippe vragen, want hij gaat zeggen nee. Nee, want hij was een topspeler, ondanks zichzelf. Is tennisspeler zijn het mooiste leven dat er is voor jou?
Ja, toch ook nee gaan moeten zeggen hier. Nee, wel. Is dat het mooiste leven? Ik denk, voor mij niet. Ik ben heel graag thuis, heel graag bij mijn gezin, bij mijn familie. Maar het is ook niet dat je als tennisspeler de mooiste dingen ziet als je reist. Het is vooral hotel, club en dit en dan terug naar huis. Het is natuurlijk, het is mijn werk. Ik geniet ervan. Dus ik ben graag tennisspeler. Maar ik ben nog altijd gelukkiger als ik thuis bij mijn gezin ben. Dus ik denk dat ik dat nog altijd zou verkiezen.
Ja. Oké. Philippe, wat wens jij, om af te ronden, wat wens jij Joris toe?
Geen blessures. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat het dan ook wel in orde kan komen. Ik geloof nog altijd in Joris en tennis, zoals ik 12 jaar geleden geloofde. Ik denk dat hij een beetje geluk moet hebben. Zoals heel veel spelers die willen doorbreken. Ja. En dan op de eerste plaats dat lichamelijk bij Joris. En als hij nog eens een seizoen pijnvrij of blessurevrij kan spelen, dan gaat hij volgens mij weer net als eind vorig jaar naar die 150. En dan is de stap naar de droom niet zo heel ver meer.
Oké. Dat is prachtig om je af te ronden. Kan je ermee leven?
Kan ik mee leven.
Kan je ermee leven? Ja. Oké. Dan, Joris, hartelijk dank. Veel succes de komende weken. Filip, bedankt. Luisteraar, kijker. We zijn er in april straks ook nog bij met het padel-toernooi in Brussel, Tour en Taxis. Dus hou ons daar in de gaten. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Tot de volgende keer.